Ik ben de laatste tijd bezig met een aantal preken te luisteren en wat boekjes te lezen van Henk Binnendijk. Jij ook volgens mij, Harriet? Ja, hè? En ik moet zeggen dat het me enorm inspireert. Henk Binnendijk is nu voor maar 83 jaar. Maar als ik nog de passie zie waar hij mee schrijft en waarmee hij spreekt, is dat heel geweldig om te horen. En hij is ook altijd heel erg radicaal. En ik denk al een paar maanden geleden hoorde ik een preek over van hem. En ik heb wat dingetjes voor mezelf opgeschreven en die wil ik ook graag met jullie delen vanochtend. Omdat het ook een onderwerp is wat denk ik belangrijk is in ons leven. En dat het ons allemaal aangaat. En een tijdje terug, toen heb ik hier, toen stond ik hier ook. En toen haalde ik even iets aan van een mijn ongeluk in Chili. Dat is nu ruim 8 jaar geleden. En ik heb het eigenlijk een beetje nodig om een beetje, het is eigenlijk een beetje mijn inleiding om een beetje erin te komen, zullen we zeggen. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren, het is alweer 8 jaar geleden. Maar het was wel een heel bijzonder moment, want er kwamen een aantal, 33 mensen van mij, die kwamen vast te zitten op 600 meter diepte. En het was in Chili. En vooral de eerste 17 dagen was voor die mensen ontzettend zwaar. Want toen wisten ze niet, of ze boven wisten dat ze nog beneden zaten. Hè? Dus ze wisten eigenlijk helemaal niets. En na 17 dagen kwam het eerste contact en dat gaf bij hun ook weer hoop. En uiteindelijk na 69 dagen, dus 50 dagen ongeveer verder, werden ze pas bevrijd. In de tussentijd was natuurlijk wel het een en ander van voeding naar beneden gegaan. Maar uiteindelijk na 69 dagen werden ze bevrijd. En die mijnwerkers waren dus volledig afhankelijk van boven. En toen ik daar zo over nadacht, toen dacht ik van, hoe zou het met ons zijn als wij geen hulp zouden krijgen van boven? Want ook wij zijn volledig afhankelijk van boven. En ik zat me te bedenken, stel nou dat een van die mijnwerkers boven zou komen en uit de kooi zou stappen. Hè, die had 69 dagen onder de grond gezeten. En die zou zeggen, nou, ik heb mezelf mooi gered. Want als ik niet in die kooi was gestapt, dan. En toen ik daarover nadacht, herkende ik gewoon iets bij mezelf. Hè, als we dat geestelijk gaan bekijken, als ik me niet had bekeerd, in de Johannesbrief staat, toch alle die hem aangenomen hebben, en met betrekking tot onze redding, kunnen we nog wel zeggen van, dan geven we alle eer aan Jezus. En dat is ook terecht natuurlijk, want hij heeft het allemaal voor ons gedaan. Maar met betrekking tot onze geestelijke ontwikkeling, valt dat niet altijd mee. En dat bedoel ik met geestelijke ontwikkeling, heiliging, reiniging, geestelijke groei, noem maar op, wat je daaraan wil zeggen, valt het nog lang niet mee. Iedere keer komt weer die gedachte dan naar boven van mijn ik. En we komen dan allemaal met mooie dingen. Ik ben toch wel gedoopt, ik heb toch wel belijdenis gedaan, ik doe toch wel bijbelstudie, et cetera, et cetera. En dit noemt de Bijbel eigen gerechtigheid. En als je een beetje in de Bijbel gaat spitten, en dan voornamelijk in het Nieuwe Testament, maar je vindt het ook wel terug in het Oude Testament, dan is het best een heel groot thema. Je moet even zoeken, maar als je goed zoekt, kan je het vinden. Onze ongerechtigheden, die kunnen we allemaal wel benoemen, denk ik. Hè? Drugsverslaving, pornoverslaving, liegen, bedriegen. Dat komt er uiteindelijk allemaal wel uit. Maar die ongerechtigheid, die eigen gerechtigheid. Hè? Ik heb even opgezocht wat dat betekent in het woordenboek. Dat betekent geheel naar eigen en op eigen gezag te werk gaan. En eindelijk zeggen we bij eigen gerechtigheid, Heer, let u even op wat ik allemaal wel niet doe. Dat zeggen we eigenlijk met eigen gerechtigheid. En misschien is het wel de grootste bedreiging van ons geestelijk leven. Het blijft er steeds insluipen, het blijft ons steeds achtervolgen en het is heel moeilijk om weg te krijgen. En ik geloof, als ik gewoon naar mezelf even kijk, ik denk dat God al heel mijn leven daarmee bezig is om dat een beetje uit te krijgen. En ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. Eigen gerechtigheid. Ik zou even een stukje uit de Romeinenbrief willen lezen. Ik ga een aantal teksten langs. Ik zal even de tijd geven om dan ook daarin mee te lezen, maar mag het ook gewoon aanhoren. Als goed is, staat daar ongeveer hetzelfde in als ik hier voor mij heb liggen. Misschien in een iets andere bewoording, maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. Ik wil graag lezen uit Romeinen 1, de versen 1 tot en met 3. Ik lees uit de NBG-vertaling. Want dat was wel makkelijk plakken en knippen. Ik weet niet hoe dat u zit als je wat tekst opzoekt, maar je kan tegenwoordig helemaal niet, als je naar het Bijbelgenootschap gaat, kan je helemaal niet meer knippen en plakken. Tenminste, dat naar Word. Bij mij lukt dat niet. En ik had nu nog een versie gevonden op internet waar je nog wel kan knippen en plakken. Dus vandaar de NBG-vertaling. En soms staat er wat oude taal in. Maar als je het uit uw eigen vertaling leest, dan komen we daar wel uit. Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonden tot de verkondiging van het evangelie van God, dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften, aangaande zijn zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees. Het evangelie aangaande zijn zoon. Bij God draait alles om zijn zoon. En toen ik dat eens tot me door liet dringen, dacht ik van, nou, dat is eigenlijk best wel heftig, want alles draait om zijn zoon. Ik dacht dat het ook wel een klein beetje om mij draaide, of om ons draaide. Maar bij God draait alles om zijn zoon. En natuurlijk zitten wij daar wel bij, maar uiteindelijk draait het om zijn zoon, door heel de Bijbel heen. Wat God doet, dat doet hij voor zijn zoon. God is de liefhebber en Jezus is de geliefde. Dat lezen we al in Matthäus 3, vers 17, als Jezus gedoopt wordt. En zie, een stem uit de hemel zeide, dit is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Het evangelie is voor zijn zoon. En uiteraard mogen wij daar een rol in spelen, maar het gaat uiteindelijk om Jezus. En ik dacht, hoe zit het dan met die eigen gerechtigheid? En als ik in Romeinen 4 lees, vers 4 en 5... We blijven redelijk in de Romeinenbrief. 4, vers 4 en 5. Nu wordt hem die werkt het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens de verplichting. Hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En wat werken we snel, toch? Ik wel in ieder geval, maar we geloven wel dat alles genade is, maar we hebben toch de neiging te zeggen, ik ben wel gedoopt, ik heb belijdenis gedaan, ik spreek, ik heb een boek geschreven, et cetera, et cetera. Vult dit maar voor jezelf in. U doet kinderwerk, u zet de stoelen neer hier vanochtend, noem maar wat. Maar God zegt, ook in dit Bijbelgedeelte, het is Jezus en Jezus alleen. En die moet uiteindelijk door ons heen gaan werken. Want dat zijn de werken die God aanvaardt. En er komt een vraag naar boven. Zijn de werken in uw leven iets uit uzelf die u toevoegt aan uw lijst van verdiensten? Of zijn de werken in uw leven datgene wat Jezus in u gedaan heeft? Daar mag je over nadenken. Daar heb ik dan ook wat afgelopen dagen gedaan. En dat, daar kan je best mee aan de slag, denk ik. Ik kreeg ooit eens van een vriend van mij. En die gaf hem een heel mooi voorbeeld. En ik denk dat ik het wel eens eerder gedeeld heb. Maar het past hier wel eens heel mooi bij. Vader God gaat 's ochtends van huis. En die zegt tegen zijn kinderen. Jongens en meisjes, jullie moeten die. Of mannen en vrouwen, jullie moeten die schuur opruimen. En nou, God gaat weg en die kinderen die gaan aan de gang en die kijken zo even om zich heen. En die zien ook het huis, dat is helemaal aan de buitenkant afgebladerd. En die pakken een kwast, een verf en die gaan aan de slag en die gaan het huis schilderen. En trots dat ze zijn, het huis is prachtig aan de voorkant. Dus God komt s'avonds thuis en die ziet dat zo eens aan. En die kinderen die komen naar hem toe en die zeggen, kijk eens wat we gedaan hebben, we hebben het huis prachtig geschilderd. En God zegt, ja, maar ik had niet gevraagd of je het huis wilde schilderen. Ik had gevraagd of je die zolder op wilde ruimen. Ziet u het een klein beetje wat ik bedoel? Je zolder. En dat huis moest ook wel gebeuren, maar dat was niet Gods tijd. En ik denk dat we dat moeten leren. Dat we de werken gaan doen die hij van ons vraagt. En die zolder, dat huis moest ook geschilderd worden, maar daar komt het op Gods tijd wel. Ik denk dat we een beetje, bij mij komt dat zelf ook wel eens naar boven, een beetje uit die zone moeten komen van, hij heeft mij gered, dus nu ga ik ook eens even flink voor hem aan de slag. Ik geloof niet dat dat helemaal de bedoeling is. Ik komen we daar nog heel even op terug. Als we de Romeinenbrief verder bekijken, in hoofdstuk 9 tot en met 11 gaat het voornamelijk over het volk Israël. Eigenlijk een beetje vreemde eend in de bijt in die brief. Maar daar staan wat dingen in die wij ook kunnen leren. Het probleem was toen de tijd dat de Joden Jezus niet accepteerden. En ze hielden zich het liefst aan hun eigen wetten, gewoonten en werken, et cetera, et cetera. En dat geldt misschien ook wel een klein beetje voor ons. Als ik in Romeinen 9, vers 16 lees. Het hangt dus niet daarvan af of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God die zich ontfermt. Gemeente, het hangt dus af van God en niet van ons. En net als bij de mijnwerkers komt de hulp van boven. Als ik iets verder lees in de Romeinenbrief, hoofdstuk 9, vers 30 tot 32. Wat zullen wij dan zeggen? Dit: heidenen die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen. Jezus en Jezus alleen. Namelijk gerechtigheid die uit geloof is. Doch Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Dat is natuurlijk best apart. Want wij willen ons geloof wel graag op Jezus bouwen. Maar we moeten ook Bijbel lezen, bidden, getuigen, actief zijn. Nou, je kan het alles weer opnoemen, heel het rijtje. En dat is heel nauw, hangt dat samen hoor, met elkaar. Want ik merk vaak genoeg ook bij mezelf dat het vaak uit eigen kracht is. En dat ik vaak de verkeerde volgorde neem. He, dat ik alweer iets verzonnen heb en dan ga ik mee aan de slag en denk ik, oh ja, oh, daar had ik ook nog even zegen over moeten vragen. Ik weet niet of je dat een beetje herkent. Dat gebeurt ook al eens in de Bijbel, in de bid stond. En ik, weet je, het is begrijpelijk en ik zeg ook niet dat het fout is. Maar ik denk dat we wel stil mogen staan bij de volgorde. En bij wie het werk nou uiteindelijk doet. Die dingen die gebeuren, Bijbel lezen, bidden, getuigen, actief zijn. Deze dingen gebeuren, maar ze zijn geen toevoeging aan ons behoud. Maar een gevolg van het feit dat Jezus in je woont. Want dat moet er gebeuren. Dat moet er veranderd worden. En toen ik dat allemaal zo zat te lezen, en ik had het natuurlijk al wat eerder gehoord. Toen kwam er maar echt de boodschap van, ja, God heeft ons eigenlijk niet nodig. Het is genade. He, dat hij ons gered heeft. Het is genade dat hij met ons aan de slag wil. Maar eigenlijk, hij heeft ons niet nodig. Want hij kan het ook zelf. Maar hij heeft een duidelijke keuze voor ons gemaakt. Want zou God afhankelijk zijn van mensen? He, hij schakelt ons in. We zijn erbij betrokken. Maar ten diepste denk ik dat hij ons niet nodig heeft. En ik denk dat we daar best wel over na mogen denken. Het is echt genade dat hij ons gebruikt. Galaten 2 vers 20, een heel bekend vers. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Toen Jezus gekruisigd werd, werd ik met hem meegekruisigd, Romeinen 6. Mijn zondige ik, maar ook mijn vrome ik. Ook al die activiteiten die ik doe, die zijn ook mede gekruisigd. En ik denk misschien wel, ik heb iets voor God gedaan. Dan kan God in de weg staan om verder met ons te gaan, om verder met ons te komen. Romeinen 11, vers 33 tot 36. Ik kan u aanraden om die hoofdstukken 9 tot 11, ze worden voor mij niet zo vaak gelezen, omdat we altijd heel erg gericht zijn op Romeinen 1, vers 8. En dan de praktijk wordt uitgewerkt in 12 en 16. Maar dit is wel een heel leerzaam stuk. In Romeinen 11, vers 33 staat: O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondergrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onaanspeurlijk zijn zijn wegen. Want Wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is hem tot raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En dan moet hij goed op de volgorde letten die daar aangehouden wordt. Uit hem, door hem en dan pas tot hem. Tot hem heeft met ons te maken. Maar het moet uit hem komen en door hem komen. Zonder die eerste twee komt er niet zoveel van terecht. En als we dan gelijk overgaan van Romein 11 naar Romein hoofdstuk 12. Dan zien we gelijk wat onze toewijding hierin is. Paulus spreekt daar: ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. We moeten bij God zijn. Niet nu ga ik wat voor u doen, maar Heer, hier ben ik. Doet u alstublieft iets door mij heen. Welke werken blijven dan uiteindelijk bestaan? Dat zijn alleen de werken die hij door u gedaan heeft. En al die andere werken, hoe goed ze ook bedoeld zijn, vallen dan weg. Ik moest denken aan een voorbeeld dat Willem Mouwenil ooit schetste over de... Ik weet niet wat van hem is, maar... Het is me altijd bijgebleven toen ik dat hoorde. Het gaat over de beeldhouwer Michelangelo. Die was bezig met een paard te maken uit een blok van marmer. Die man die vroeg van... Ja, hoe doe je dat nou? Nou, zei hij... Alles wat niet paard is, dat hak ik weg. En ik denk dat het ook zo is met betrekking tot ons met God. God wil alles wat niet Jezus in ons is, want dat wil hij weghakken. En zo kunnen we dat misschien het best zien. Hij wil dat Jezus gezien wordt door ons heen. Alles wat telt is wat Jezus in ons, uw leven, kan realiseren. En een van de vragen die Henk Binnendijk dan stelt, en ik denk dat het een... Ik vond het echt een hele mooie vraag en hij is niet zo makkelijk te beantwoorden. Hij zei: wat hebt u dan met Jezus? En gelijk achteraan zei hij: ik vraag niet wat doet u voor Jezus, maar wat hebt u met hem? En ik ben daar best wel mee aan de slag gegaan, want wat heb ik nou eigenlijk met Jezus? Wat heeft u met Jezus? We halen onze identiteit vaak uit de dingen die we voor hem doen, toch? En we vinden het heel makkelijk om bij God te komen als we een heleboel dingen doen. Maar als we dan niets doen, hoe zit dat dan? Wat hebben wij met Jezus? Henoch wandelde met God. Abraham was een vriend van God. David was een man naar Gods hart. Herkennen wij dit? Hebben we zo'n relatie met Jezus dat we een vriend van hem zijn? Dat we met hem wandelen? Dat we een man zijn naar zijn hart. Ik moest nog even denken aan die werken. En toen schoot Lucas 10 met er binnen. Het is een bekend gedeelte. Waar Jezus bij Martha en Maria komt. Lucas 10 vers 38 tot 42. Misschien goed als we dat even kort lezen. En heel vaak wordt in dit stuk Martha naar voren gehaald, want die is toch wel zo goed, want die doet toch zoveel dingen, maar we moeten eens kijken wat Jezus hier zegt. En soms heb je wel eens, dan lees je teksten en dan soms valt je oog ergens op. En dan heb je hem al echt al 20 keer gelezen en opeens valt die oog erop en opeens valt het kwartje. Terwijl zij op reis waren, kwam hij in een zeker dorp en een vrouw, Martha geheten, ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria, let op, die aan de voeten van de Heer gezeten naar zijn woord luisterde. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En ze ging bij hem staan en zeide: Heere, trekt gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat zij mij komt helpen. Komt het? Maar de Heer antwoordde en zeide tot haar: Martha, Martha, Gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één, want Maria heeft het goede deel uitgekozen. Maria had Jezus uitgekozen. Maria was helemaal niet bezig met alle dingen eromheen, maar Maria had Jezus uitgekozen. En ik ga je niet verkondigen dat u lekker achter in die stoel achterover mag hangen, want dat is helemaal niet waar. He, maar als u een innige relatie hebt met Jezus, dan komen al die andere dingen er vanzelf uit. Maar vaak gaat het bij ons andersom. Wij gaan vaak aan de slag. Maar ik geloof dat het niet helemaal bedoeling is, ondanks dat het de bedoeling wel goed is. He, want dat hart is wel goed. He. We hebben echt het idee dat we iets goed doen. En ik snap dat ook wel, want daar zijn we ook uiteindelijk mensen voor. Maar eigenlijk moeten we het andersom doen. He, het gaat eerst om die relatie met God en al die andere dingen die komen dan vanzelf er wel uit. Als we het evangelie van Matthäus lezen, dan lezen we het eerste en het tweede gebod. En volgens mij is het eerste en het tweede, blijft al het eerste en het tweede. Ze zijn aan elkaar gelijk, maar het is toch opvallend dat het eerste gebod, dat hij daarmee begint. En hij zeide tot hem, gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En ik denk dat dat uiteindelijk de essentie is met betrekking tot het evangelie. 22:37. Het gaat als allereerste om onze relatie met Jezus. En ik heb eigenlijk de afgelopen maanden eigenlijk heel erg sterk gemerkt bij mezelf. Het is allemaal best nog wel een hectisch leven zo af en toe. En ik heb gemerkt dat mijn tijd met God onder druk komt te staan. En ik merkte dat dat gewoon invloed had op mijn leven. En ik ben toch maar weer gaan proberen dat die tijd in te plannen. Omdat ik me steeds meer van overtuigd ben dat die relatie met Jezus, die vertrouwelijke omgang met God, dat die zo belangrijk is ook voor de dingen die je daaruit gaat doen. En nogmaals, ik moedig u niet aan om hier lekker te gaan zitten en achterover te hangen, maar dan moet u maar eens lezen wat Paulus allemaal doet. Hè? Paulus, die spreekt heel erg veel over eigen gerechtigheid. En Paulus, ja, als je ziet, hij had ook heel veel gedaan, maar hij achtte het allemaal uiteindelijk als vuilnis. Want het enige wat telde was voor hem de relatie met God. En hij had zich heel wat om op te beroemen, hoor, Paulus. Maar uiteindelijk kwam hij erachter dat het allemaal vuilnis was. Dat het uiteindelijk gaat om die relatie met Jezus. En vanuit die relatie met Jezus mogen we uitdelen, mogen we dienen. En dat is iets wat God echt aan zijn hart gaat. Dat is denk ik iets, als ik het wat populair mag zeggen, waar God blij van wordt. Als we vanuit uit die verbinding met Jezus dingen gaan doen. Want ons behoud ligt in onze wandel met God. Amen. Zeker. Ja, dank u, Jezus, dat we bij u mogen komen, Heer. Heer, en u kent ons allen, u kent ook onze ongerechtigheden. Maar u kent ook onze eigen gerechtigheid. Die eigen ik die nog zo vaak in de weg zit. Die eigen ik die nog zo vaak koning wil kraaien, Heer. Heer, en we komen zo bij u en we willen echt bidden, Heer. Heer, dat we dat ook mogen ontdekken dat onze eigen ik vaak in de weg zit. Maar dat we ook mogen ontdekken dat u een God bent die een relatie met ons aan wil gaan. En dat u een innige relatie met ons aan wil gaan, Heer. Dat uw diepste verlangen is met ons, Heer. Heer, dat we uiteindelijk steeds meer op uw Zoon, de Heer Jezus, mogen gaan lijken. Heer, dat is uw verlangen, Heer. Heer, en ik wil bidden, Heer, dat we die boodschap ook vanochtend mogen ontvangen, Heer. Dat we een relatie met u mogen hebben. En dat er de dingen dan niet goed in gaat, dat is allemaal prima, Heer. Of eigenlijk niet prima, Heer, maar daar komen we wel overheen. Maar u wil een relatie met ons, Heer. En u wil dat het alleen maar om u gaat, Heer. En bedank u, Heer, dat u dat wil spreken door uw woord vanochtend heen. Dat we ons aan u mogen vastklampen, Heer. En dat we misschien wel eens wat meer mogen gaan kijken naar de volgorde die we hanteren, Heer. Eerst u en dan de dingen en alle activiteiten die we voor de rest moeten ontplooien. Ja, dank u wel, Heer Jezus. In Jezus' naam. Amen. Ik had nog een lied. Dat kan nog wel, denk ik. Het is 11:00. Dat mag nog wel even. Het is wel heel toepasselijk bij dit onderwerp, denk ik. Het is Jesus is the Center. Ik weet even niet wie de uitvoerende dit keer is. We hebben een aantal bands, CQ artiesten dit uitgevoerd.